film die we gisteren nog even hebben zitten kijken. De film begon met, met de beide broers. Het waren niet broers, de een was Jood en de ander was Romeins. Het begon met een paardenrace onderling. En daarin raakte aan het eind Ben-Hur, de hoofdrolspeler, gewond. En zijn broer droeg hem helemaal naar huis op zijn schouders, zodat hij verzorgd kon worden. En de film eindigde ook met een paardenrace, alleen waren ze toen tegen elkaar aan het racen, om elkaar eigenlijk te doden. En daarin werd de andere broer zwaar gewond, maar uiteindelijk toen hij die ontmoeting met het kruis had, ging hij naar hem toe met verzoening. En hij had door dat ongeluk zijn been verloren, dus hij kon niet meer lopen. En toen zei hij, maar nu zal ik jou dragen. Ik vond het een prachtig beeld, ook tussen twee verschillende volken, hoe je toch broeders voor elkaar kan zijn en elkaar dragen. En ook in de gemeente, soms moet de een gedragen worden door iemand en dan moet de ander weer gedragen worden. Een prachtig beeld hoe we met elkaar om mogen gaan. Ja, dat even terzijde. Hoe kan je een filmpje soms raken in deze dingen? Paulus in Athene. Ik las dat een tijdje terug en dacht van, daar wil ik eens iets mee doen, iets over zeggen. En misschien gaat het wel een hele andere kant op als u verwacht. Zeg, ja, maar wat jij nu voor gaat lezen, dat is niet van toepassing op ons. Ik hoop het niet, maar misschien zit er toch wel een les voor ons in. We hebben heel veel gezongen en geproclameerd en uitgesproken, hè, wat wij verwachten, wie Jezus voor ons is. En daar wil ik toch even wat dieper op ingaan. Handelingen 17. U mag erbij pakken. Volgens mij heb ik de MBG-vertaling, die gebruik ik meestal. Maar. En daar moet Paulus, die is in Berea, ook in Griekenland, maar daar loopt hij gevaar door zijn woordverkondiging. En zijn begeleiders die brengen hem naar Athene. En ze gaan weer terug, als Paulus in Athene is, om Silas en Timotheus te vragen om bij hem te komen. En in vers 16, daar pak ik het even op, daar staat, en terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, dus op Silas en Timotheus, werd zijn geest in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerde, en op de markt dagelijks met hen die hij daar aantrof. Ook enige van de Epicureïse en Stoïcijnse wijsgieren. En ze twisten met hem, en sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En ze namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus, plaats waar heel veel gediscussieerd werd. En zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor nieuwe leer is, waarvan gij spreekt. Want gij brengt ons enige vreemde dingen te horen. Wij wensen dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd dan over iets nieuws, dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Ik stop hier heel even. Dat is wel het beeld van de Griekse cultuur, hè? De filosofen, het praten, het redeneren. Hier lees je ook, de Atheners en de vreemdelingen hadden voor niets anders tijd. Ze waren bezig met praten, discussiëren over alles en iedere keer maar weer verlangend naar nieuwe dingen. Heel veel praten, maar geen actie zou je kunnen zeggen, als we dat even betrekken op geloof in actie. Nou, dat was het beeld daar wat Paulus aantrof. En hij ging er wel heel goed op in, want hij sprak ze aan op datgene wat hij zag. En dat is soms goed. Dat is een tip als je met mensen wil praten, om een aansluiting te vinden, een opening. En dat kan van alles zijn. En dat deed Paulus. Hij zag daar al die afgoden. En dan ging hij voor die Areopagus staan in vers 22. En Paulus voor de Areopagus, dat is een groep mensen die daar aan het filosoferen, discussiëren zijn, daar ging hij staan en spreken. Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik. Kijk, hier vindt hij de ingang. Hè? De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele, het hele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte ter aarde te wonen. En hij heeft hun de toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Opdat zij God zouden zoeken of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Dus hier zoekt hij ingang en toenadering tot de Atheners en haalt zelf hun dichters aan. Wat hadden ze dan gezegd? Nou, in vers 29, daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de godheid gelijk is aan goud, zilver, steen of door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Dus hij zoekt ingang, maar hij wil ook vertellen dat wie God is. Dat er God is die niet ver weg is, een standbeeld of onbereikbaar, maar God dichtbij is. Voor een ieder die hem aanroept, is hij dichtbij. En daar spreekt hij over voor die mensen die altijd maar aan het discussiëren zijn, aan het praten, aan het zoeken en allerlei goden aanbidden. En dan gaat het verder. God dan verkondigt, in vers 30, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop de aardbodem rechtvaardig zal oordelen over door een man die hij aangewezen heeft. Waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Nou, hier spreekt hij over Jezus. Toen zij nu van een opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij willen hier nog u wel eens over horen. En Paulus vertrok uit hun midden, toch enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Ja. Zomaar even een stukje, een belevenis van wat Paulus meemaakte in Athene. En hoe hij getuigt van God. En hoe je hier ziet dat de Grieken eigenlijk wel goden aanbidden. Dat zag je ook bij de Romeinen. Ze hadden allerlei goden. Maar ze hadden ook voor de zekerheid maar een standbeeld of een voetstuk voor de onbekende God. En ik dacht van, oh, dat is zo apart. Dan hebben ze al zoveel goden, maar eigenlijk merk je dat er zoveel angst bij de Grieken zit, dat ze dachten van nou, stel dat we er even vergeten zijn, en dat is nou net misschien die God die mij kwaad wil doen, laat ik dan maar een standbeeld voor die onbekende God. Ik ken zijn naam wel niet, maar misschien dat het dan toch nog wel goed komt. Een onbekende God. En nu hoorden ze Paulus spreken. Hij is een verkondiger van vreemde goden. Hey, zijn er nog meer goden? Maar Paulus gaat getuigen van de God, de schepper van hemel en aarde. En ik denk van, hoe is het mogelijk dat je iets of iemand aanbidt, een onbekende God waar je eigenlijk niets van weet? En ik was afgelopen woensdag, ben ik ook naar een afgod geweest. Ja, nou, een voetbalwedstrijd Ajax is de Griekse godheid, hè? Dus nee, ja, vergeef het me. Maar goed, ik was op de terugweg in de trein en er zat in de bus vanaf Utrecht zat een stelletje achter ons en die hadden een hele discussie over God en Jezus en allerlei dingen. Maar wat ze daar allemaal met elkaar deelden, dan kreeg je zo, ja, Allah en God is één en Jezus is een profeet en Mohammed is een profeet. Dus dat gesprek achter mij ging er eigenlijk om dat allemaal dezelfde God was. En ik dacht van ja, zij zei, ja, ik heb de Bijbel wel eens gelezen. En ik dacht van, ik weet niet wat je gelezen hebt, maar niet datgene wat je had moeten lezen. Ze had er eigenlijk geen kennis van en ze was er vol van. En goed, ze stapte op een gegeven moment uit. Maar ik dacht van, ja, hoe goed kennen wij God? Hier zagen we dat een onbekende God. En ik wil niet zeggen dat God voor ons onbekend is. Wij weten best wel wat van God. Maar dat is zo belangrijk. Als ik dan zie dat deze Grieken eigenlijk uit angst maar een onbekende God hadden neergezet. Weer meer een beetje van de wet uit, van je moet toch alle goden tevreden houden. Maar niet van liefde of genade hadden geproefd. En hoe anders is onze God, hebben we net van gehoord en gezongen. Hè? Al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Dat is het verschil. Allah heeft ook geen zoon. Onze God wel, Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Maar het is belangrijk om die God heel goed te kennen. Wie hij voor ons is, wie hij voor ons mag zijn. En zo door de afgelopen weken heen heb je er soms wat dingetjes die gebeuren, wat voorbeeldjes, waarvan ik dacht van ja, dat gaat over het kennen, het inleven, het verbonden zijn met. En nou ja, we wonen nu al een hele tijd op dit adres en nu eindelijk kwam de buurman op bezoek. Nog niet met zijn vrouw, die was ziek. En we zien hem regelmatig op allerlei verschillende tijden weggaan. Maar nu vertelde hij dus een beetje wat zijn werk was. En dat was een soort advies geven aan bedrijven, hoe je klantgericht kan zijn, hoe je organisatie anders neer kan zetten. En hij zei, ja, de klant is koning. Dat roepen deze mensen, de klant is koning. Maar als je dan door gaat vragen, dan merk je dat ze helemaal niet weten wie die klant is. Wat die klant wil. Hoe kan je iemand koning noemen? Aan zijn behoeften voorzien als je niet eens weet hoe dat allemaal werkt. Wat zijn koopgedrag is. En ja, dan kan je dat wel uitroepen. Maar dat is niet zo. En dus hij leert die directie of die firma's om anders te gaan denken hoe je naar je klanten moet kijken, hoe je dan je bedrijf kan groeien, hoe je meer kan verkopen of andere dingen. Ik dacht van, hey, ja, best wel mooi. Hij had daar niet voor gestudeerd, maar hij deed het uit ervaring. De beroepen, hij had zelf ook de beroep gehad en uiteindelijk is hij dit gaan doen omdat hij heel veel te delen had. Dus hij kende het van binnenuit. En als je iemand wil leren kennen, of als je een groep mensen wil leren kennen, dan moet je om je heen kijken. Zoals Paulus daar kwam en hij zag allerlei dingen in die stad en daar kon hij iets mee doen. Interesse tonen, luisteren, want dan word je ook betrouwbaar. En zo had ik een andere belevenis. Waar ik nu werk is er een hele groep jonge mensen die in de tuinen werkt onder leiding van. En daar één daarvan is Levi. Een jonge man met een hele lichte verstandelijke beperking. Als je hem zo het eerst ontmoet, merk je dat niet. Maar als je wat met hem praat, dan merk je wel iets. En wij hadden ooit een keer iets logistieks gedaan en daar hadden zij bij geholpen. En ook hij. En dat is een grote kerel, sterk. Dus hij vertelde ook zijn verhaal, dat hij ook wel eens naar de sportschool ging. Ik zei, nou, jongen, je hebt een goed lichaam. En hij vertelde dat hij interesse had in films kijken. En zo leerde ik een beetje kennen. Maar goed, ik zie hem soms weken niet. En een tijdje geleden waren we toevallig op eenzelfde locatie. En hij kwam eraan lopen, dus ik begroette hem. En, nou ja, een van de dingen die hij dan misschien heeft, is dat hij even moet kijken, oh, wie is dat weer? Dus ik zei, hey, hoe is het ermee? En hij zei van, weet je mijn naam nog? Ik zei, ja, Levi. Ja, hij begon al. Hey. Ik zeg, weet je nog toen? En we hebben koffie gedronken samen en we hebben ijsje gehaald. En je zag hem, hij dacht van, oh, hij heeft naar mij geluisterd, hij heeft mijn verhaal gehoord, hij weet nog wie ik ben. En ik, hoe belangrijk is dat, hè, om even je in te leven, te luisteren, om te leren wie iemand werkelijk is. En dit gaat even om mensen, maar ik dacht, hoe staan wij daarin met God? Hoe staan we daarin met God? Als ik die Grieken, dat was allemaal praten en nieuwe dingen ontdekken. En ik, ja, begrijp me goed, bijbelkennis is nodig, bijbelteksten uit kunnen spreken is belangrijk. Maar dat is niet genoeg. Dan kun je wel iets vanuit het woord aanhalen, dat kan je doen. Maar dat is niet genoeg, alleen die woorden. Ik ken mensen die de Bijbel veel beter kennen als ik. Maar als je zegt, heb je een relatie met Jezus? Theologen die kunnen je alles vertellen, uitleggen. Maar dat is wel even wat anders. Erover praten. Dingen uit, is dat wel zo? Is het zus? Is het zo? Het moet altijd weer nieuw zijn. Want ik wil dit horen, ik wil dat horen. Dat is wat een beetje in Athene speelde. Ik dacht van, ja, soms kunnen wij God ook wel eens op zo'n voetstuk zetten. En dan kunnen we alles uitspreken en alles benoemen. En dan doen we het allemaal uit onze eigen kracht. Maar hebben we ook werkelijk die relatie die hij door dat grote offer met ons aan wil gaan. Uit betrouwbare bron. Als we de evangelie lezen, 4 stuks, dan krijgen we zo'n geweldig beeld wie Jezus is. En niet alleen wie Jezus is, maar we krijgen ook een prachtig beeld wie God de Vader is. Want daar gaat het uiteindelijk om. Filippus zegt in Johannes 14, toon ons de Vader en het is genoeg. Toon ons God de Vader. En dan zegt Jezus in vers 9, Filippus, dat is een van de apostelen, ik ben al zo lang bij u. En kent gij mij niet? Kent gij mij niet? Dat is toch wel een vraag als je 4 jaar lang met elkaar optrekt en je zegt, ken je mij niet? Hoe kan je dan vragen wie, toon ons de Vader? Want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want Jezus is de afspiegeling van God. Hij is aan hem gelijk. Dus alles wat we van Jezus lezen, alles wat we van hem horen en zien uit zijn woord, dat toont ons de Vader. En eigenlijk is het dan een hele rare vraag. En ik weet dat het vaderbeeld soms moeilijk is. Maar dit is het hart van God, de Vader. Jij zegt, wie zeggen jullie dat ik ben? Gij zijt de Christus, is het antwoord van Petrus. Het is ook zo belangrijk voor ons dat wij met betrouwbare mensen omgaan, die ook dat getuigenis in zich hebben. Als je daarmee positieve mensen die je op God wijzen, die je jou dragen, hè, zoals die Ben-Hur dat ook deed, en dat je met elkaar de hoop vasthoudt. En als je vanuit dat woord van God leeft, vanuit die kennis van God, wat Petrus ook zegt tegen die verlamde man aan de poort, geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Omdat hij wist dat hij vanuit de relatie met God leefde, en dat kon hij uitdelen. Dan zie je dat er allerlei dingen gebeuren ook in die eerste gemeente. Het woord zegt niet voor niets, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat is niet over hem horen spreken, maar dat is van hem leren. Zoals hij geopenbaard wordt in het woord van God. En God is niet eentje op een sokkel, God wil gekend worden. Hij wil gekend worden. En we blijden dat in brood en wijn wat hij voor ons gedaan heeft. En het is zo krachtig dat we ook kunnen blijden dat Jezus uit de dood is opgestaan. En wat hij ook hier aanhaalt in Handelingen. Hij heeft het bewezen dat hij uit de dood is opgestaan. En dat komt terug in Romeinen 1 vers 4. Wat de geest van heiliging betreft, wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here. Dat is ook een reden waarom de opstanding ook altijd tegengesproken wordt. Want als er geen opstanding zou zijn, dan stond ik hier ook een beetje een verhaaltje te vertellen. Ik wil Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding. Filippenzen 3, vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. En dan gaat het verder. Maar ik wil hem kennen, zegt Paulus. En de kracht die is in de opstanding. En we kunnen God kennen. Daarom zijn we hier ook, de meeste van ons, iedere zondag en op andere activiteiten, om gemeenschap met elkaar en met het woord van God te hebben. Want waar wordt die anders geopenbaard dan vanuit zijn woord? Het woord wat vanaf het begin tot het eind vol beloftes ook staat. Petrus noemt het zo in 2 Petrus 1 vers 4. De grootste en de kostbare beloftes. Beloftes van God, die zijn groot en kostbaar en die zijn voor jou en mij. En als we dat toepassen op onze situaties in ons leven waar we allemaal doorheen gaan, staan in het woord ook de oplossingen en beloftes voor jouw woord, voor jouw situatie, voor jouw probleem. En God belooft niet iets en dan zegt hij, maar dat doe ik niet, want dat is niet mijn wil. Als de beloftes in Gods woord staan, dan mag je ook weten dat het Gods wil is. Anders zou hij zichzelf tegenspreken. Door het woord van God, de Heer is de hemel gemaakt en door de geest van zijn mond het leger van de sterren. Psalm 33. Het woord en de geest brachten de schepping voort. En Jezus is het levend geworden woord. Anders zegt hij, heeft onder ons gewoond. Hij is zichtbaar geworden, we hebben hem leren kennen. En dat is zo krachtig in jou en in mijn leven. Dat het woord van God iets losmaakt in ons, iets doet in jou en mij. Ik heb het al als we liederen zingen. Gewoon een regeltje, denk ik, oh wat krachtig. Weet je, je moet maar eens een boekje van opwekking pakken. En onder de liederen staan altijd de Bijbelteksten, waar bij de meeste liederen waar het uitgehaald is. Het is niet zomaar een verzonnen, het is vaak gebaseerd op een krachtig woord uit de Bijbel, uit Gods woord. Een mooi voorbeeld, las ik die iemand die dit schreef, is toen Maria zwanger werd. En hoe kwam dat tot stand? Er was een engel bij haar. En het woord van God werd gesproken. En de kracht van de Heilige Geest zou over haar komen. En dan staat er in vers 37 in Lucas 1, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen woord van God zal zonder kracht zijn. En terwijl Maria het aanvaarde, ontving ze de kracht die vervulling bracht. En haar reactie was, en ook voor ons, Heer, de dienares van de Heer, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Het woord van God. Woorden die we ons eigen mogen maken. Woorden waarmee wij ons kunnen bemoedigen. Waarmee we elkaar kunnen bemoedigen. Daarom ga met betrouwbare mensen om, die positief spreken. Die je niet verder meeslepen de put in, maar die jou hoop geven voor de toekomst. Word niet gelijkvormig aan de wereld, zegt Romeinen 12 vers 2, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallen en volkomene. Gods woord aanvaarden, Gods woord uitspreken, Gods woord lezen, daarin leer je ook God kennen, zijn beloftes. En ik geloof dat die ja en amen zijn. En wat zegt dat woord? Ik wil gewoon, je mag het laten zien, eindigen met wat dingen die je misschien nodig hebt vandaag. Die je misschien kwijt bent geraakt. En ik heb gewoon maar één dingetje uit de Bijbel gehad. Ik had wel zo'n stapel blaadjes kunnen maken. Maar dit is bijvoorbeeld wat God zegt over kracht. Hem nu, die blijkt is de kracht welke in ons werk en macht is om eindelijk veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem, Jezus, zijn kracht, het woord, hoop. Hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning opdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in het bijzonder kan je zeggen voor de gelovigen. Hij is jouw hoop. Hij is jouw kracht. De toekomst. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Ik wil niet zeggen dat dat slecht is. Hè? Maar uiteindelijk gaat dit tentje gaat weg. Doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zijn een belofte inhoud van leven in heden en toekomst. Krachtige woorden. Herstel. De hoofdman antwoordde die naar Jezus kwam. Heere, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Het woord van God heeft kracht, brengt herstel. Verwachting. Hij geeft de moede kracht. De machteloze vermindert hij sterkt. Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heer verwachtte, putt de nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Ze wandelen, maar worden niet mat. Als dit jouw situatie op het moment is, spreek het uit. Bevrijding. Als je vastzit aan dingen, als je niet los kan komen. Hoeveel te meer, we hebben avondmaal gehad. Zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van overtredingen van het eerste verbond, de geroepene, de belofte, de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Hij haalt ons uit onze gevangenschap en we krijgen eeuwige erfenis. Bekende uit Jesaja ook. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde gestorven voor gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Krachtige woorden die God ons geeft. En al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En dat belijden we toch met elkaar. Heb je zorgen? Werp al je bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Voorziening. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Rust. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Dan ken je Jezus. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hart van God. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De God nu der hopen vervul u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Terstond sprak Jezus en aan en zeide, houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is begonnen. Daar begint het allemaal. Als je tot geloof komt, een nieuwe schepping, dan hebben al deze dingen betrekking op jou leven. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken, geworteld en gegrond in de liefde. Christus woont in onze harten. Gij zijt het God, kinderkens. En gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Ik dacht, ik kan hier amen op zeggen. En als we God leren kennen, niet als iemand op een standbeeld, maar als we die persoonlijke relatie vanuit zijn woord dan mag je daar zoveel kracht en moed uit putten. En ik spreek ook gewoon uit ervaring in mijn leven. Voor mij is het niet anders voor jullie. Dat ik steeds weer nodig heb om terug te gaan naar het woord van God. En wat zegt het woord nu over mijn leven, over de dingen? Waar worstel ik mee? En dan lees ik deze tekst en dan zeg ik, Heer, ik kom weer tot u. Want ik weet, dit is wat u over mij zegt. En mijn emoties nemen me soms mee naar andere dingen. Mijn gevoelens, en soms hoor ik stemmen, en soms hoor ik geluiden via de televisie, radio, soms lees ik in de krant dingen. Maar denk maar, dit zegt uw woord over mij en over jullie. En dat is ja en amen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven en uw geest die in ons woont. Om uw licht te laten schijnen over het woord, Heer, en dat het niet teksten zijn die we te pas en te onpas uitspreken, maar dat deze woorden voor ons gaan leven. Dat het woord in zijn geheel logos rema wordt. Een persoonlijk woord van kracht, bemoediging, herstel voor ons leven. Vader, ik bid u dat deze woorden vanmorgen ook ons hart mogen raken. Want u heeft u zelf verbonden aan ons in het nieuwe verbond. U heeft u betrouw aan uw verbondsvolk Israël. Heer, wat ook voor hen zijn uw beloften, ja en amen. En alles zal gaan plaatsvinden, zal tot zijn doel komen, Heer. En als we vasthouden aan dit woord, Heer, gaat dat ook plaatsvinden in ons leven. Zo wil ik u leren kennen, Heer. Zo wil ik dicht bij u leven. Ik hoop dat u allemaal dat verlangen hebt. En dat deze woorden, dat je, als je door een situatie heen gaat, dat je vandaag het woord van God erbij pakt. Zeg, wat zegt Gods woord hierover? Kan het mij bemoedigen? Kan het mij raken? Dan zal het je ook zegenen. Vader, ik dank u zo. Wilt u dat verder uitwerken in ons allen? We willen u daarin verheerlijken. Heer, want u bent het levend geworden woord. U heeft onder ons, onder de mensen gewoond. U bent opgegaan, troont aan Gods rechterhand. En u zegt, ik zend de belofte, de Heilige Geest. Heer, en zo woont u niet meer onder ons, maar woont u in ons. Zo mogen we u ook leren kennen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.